Goedenavond, broers en zusters. Fijn om hier samen te zijn. Bedankt ook voor de uitnodiging om te spreken. De vraag was: wil je een verhaal houden over de betekenis van de belijdenis? Ik heb dat al eens eerder gedaan, dus ik dacht: ik wil graag iets nieuws doen. Dat heb ik afgelopen week voorbereid en heb ik veel plezier aan beleefd, zelf ook veel van geleerd. Ik hoop dat u er ook wat van mag leren en dat ook weer gesprek mag losmaken voor het tweede gedeelte van de avond. Ik schrijf eerst even wat water in. Ik wil vanavond met u nadenken over de eenheid van de kerk. We belijden in de Heidelbergse Catechismus dat Christus zijn kerk vergadert door zijn woord en geest in de eenheid van het ware geloof. En de eenheid van de kerk is dus niet maar een organisatorische eenheid, met elkaar in hetzelfde kerkgebouw zitten of bij hetzelfde kerkverband horen. Nee, het is het samen delen en beleiden van hetzelfde geloof in Jezus Christus. En niet voor niets begint onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook met te zeggen: wij allen geloven met het hart en beleiden met de mond. Het bewaren van die eenheid van de kerk heeft dan ook alles te maken met aanvaarden en het handhaven van de leer van het woord van God. Maar in de kerk van vandaag, en dan spreek ik vooral ook over de kerk waar ik zelf bij hoor, ik heb de kerk vrijgemaakt, hoor je andere geluiden over die eenheid van de kerk en het bewaren van die eenheid. En het kernwoord daarin is diversiteit. Het gaat erom in de kerk dat er ruimte mag en moet zijn voor verschillende meningen en verschillende keuzes. We zijn allemaal één in Christus, wordt er dan gezegd, maar dat wil niet zeggen dat we overal dezelfde standpunten over moeten hebben. En er wordt ook gezegd: kijk uit met een te sterk beroep op de Bijbel. Het is beter om samen te blijven zoeken en antwoorden op vragen open te houden. Het lijkt er wel op alsof in de gereformeerde kerken vrijgemaakt steeds meer de gedachte ingang vindt dat de eenheid en de vrede in de kerk het best verdiend is als we niet te sterk spreken over waarheid en over het ware geloof. Maar dat lijkt met elkaar te conflicteren, dus wat we beleiden over de eenheid van de kerk in onze beleidingsgeschriften en die andere manier van denken over het bewaren van die eenheid, het koesteren van diversiteit. Hoe moet je daarmee omgaan? De Heer leert ons in zijn woord dat het in de kerk gaat om het vasthouden aan het woord van de waarheid. Maar hij zegt tegelijk ook dat wij elkaar in liefde moeten verdragen. Hoe verhouden die twee precies tot elkaar? Daar wil ik vanavond met u bij stilstaan. En dat wil ik doen door te luisteren naar een jonge predikant uit de 17e eeuw. Zijn naam is Jacobus Trigeland. Hij was actief in de tijd voor en na de Dordtse Synode. En in die tijd, net voordat de Dordtse Synode zou plaatsvinden, schreef hij het boekje De Rechtgematigde Christen. Over de inhoud van wat hij daar schrijft, en dat boekje wil ik vanavond u over vertellen. De rechtgematigde, dat betekent de christen die op de juiste manier verdraagzaam is, op de juiste manier gematigd is. Wat zeg je daar nou over? Eerst iets over wie Jacobus Trigeland was. Jacobus Trigeland werd in 1583 geboren in Vianen, als kind van Rooms-Katholieke ouders. En hij werd op Rooms-Katholiek opgevoed en zijn ouders die stuurden hem naar Leuven, in België, om daar aan de universiteit te studeren om priester te worden. Maar in Leuven ging hij Augustinus lezen en kwam hij tot de ontdekking dat wij alleen maar gered worden door de genade van de Heer Jezus. En dat maakte hem geïnteresseerd in de reformatie, in de geschriften van Luther en Calvijn en andere reformatoren. Dus daar ging hij lezen. En uiteindelijk, toen hij teruggekeerd was naar Nederland, is hij overgegaan naar de reformatie, naar de gereformeerde kerk. En hij deed in 1603 belijdenis van het geloof en werd al snel predikant. Eerst in Stolwijk en daarna vanaf 1610 in Amsterdam. Hij nam in 1618, 1619 deel aan de Dordtse Synode. En daarna werd hij nog hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Is een belangrijke theoloog uit de 17e eeuw. Hij stierf in 1654. In 1615, op 31-jarige leeftijd, schreef Trigland zijn boek De rechtgematigde Christen. Waarom deed hij dat? En waar gaat het boek over? Nou, hij schreef het boek in de tijd van de strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. En met die strijd heeft het boekje alles te maken. Wat was er aan de hand? Nou, ik ga ervan uit dat u wel een beetje kerkgeschiedenis, de grote lijnen daarvan een beetje weet. Dat het niet termen zijn, remonstranten, contra-remonstranten, die helemaal uit de lucht komen vallen. Maar ik zal nog een beetje uitleggen wat er aan de hand was. In de gereformeerde kerk in Nederland was er weerstand ontstaan tegen de gereformeerde leer. Al vanaf het begin, vanaf de synode van Emden in 1561, hadden de kerken, die toen nog in ballingschap bijeenkwamen, de 80-jarige oorlog, dus de predikanten kwamen in synode bijeen in Emden in Duitsland, maar die hadden daar samen de Nederlandse geloofsbelijdenis aangenomen als de gemeenschappelijke belijdenis van de gereformeerde kerk. En iedere predikant, ook later, toen het kerkverband in Nederland kon worden opgebouwd, iedere predikant die in dat kerkverband functioneerde, moest beloven dat hij zich zou houden aan de leer van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij zou zeggen, van, dat is de leer van Gods woord en daar bind ik maar. En later kwam er ook de Heidelbergse catechismus bij. Maar een kleine groep predikanten in de kerk, die had daar bezwaar tegen. En zowel tegen onderdelen uit de leer van de belijdenis, maar ook eigenlijk tegen het idee dat je je zou moeten binden aan de belijdenisgeschriften. En ze wilden een bepaalde eigen vrijheid houden. Nou, dat bleef eerst bij een aantal predikanten, dus dat werd niet een grote beweging. Maar vanaf 1604, als Jacobus Parmenius hoogleraar wordt aan de Universiteit van Leiden, ja, dan begint die onrust grotere vormen aan te nemen. Hij komt in conflict met zijn collega Gomarus over de leer van de uitverkiezing. Al snel houdt die kwestie de hele kerk bezig. Arminius en zijn geestverwanten die willen ruimte voor hun overtuiging in de kerk. Voor hun bezwaar tegen de gereformeerde leer van de uitverkiezing. En die gewoon staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ze dus zich aan hadden moeten binden. Maar ze hadden daar bezwaar tegen en ze wilden dat bezwaar gewoon kon bestaan, als ze dat mochten uitdragen, dus dat getolereerd zou worden. Maar ze wisten, ja, onze klasse's, die gaan dat niet toestaan. Die zullen dat niet toestaan, want de gereformeerde leer, zoals die in de beleidingsgeschrift is samengevat, die is bindend voor de predikanten. Dus wat deden zij? Zij richtten zich tot de overheid, tot de Staten van Holland. En ze kwamen met hun remonstratie in 1609. En daarin zeiden ze eigenlijk, ja, vatten ze de punten samen waarin ze verdragen wilden. Zeg van, wij willen graag dat hier ruimte voor is. Vijf punten. En ze probeerden als het ware aan de staat te vragen om druk op de kerk uit te oefenen om hen die ruimte te geven. Nou, eerst brengen de Staten van Holland de remonstranten en de contra-remonstranten bij elkaar om tot een vergelijk te komen, maar dat lukt niet. En op een gegeven moment in 1614, dan vaardigen ze de zogenaamde resolutie tot vrede der kerken uit. Nou, wat zeiden ze daarin? Ze zeiden van, jongens, we moeten proberen de boel bij elkaar te houden, dus extremen vermijden. Beide partijen moeten zich houden aan de uitspraak dat de redding van de mens van begin tot eind Gods genade is. Nou, dan moeten jullie, zeiden ze, alle twee kunnen vinden, zowel remonstrant als contra-remonstrant. Maar verder mag je die formule interpreteren zoals je zelf wil. En dat deden ze ook op heel verschillende manieren. Want je kunt natuurlijk zeggen, onze redding is van begin tot eind de genade van de Heer. Maar de remonstranten die zouden zeggen, ja, maar niet alleen Gods genade. Niet alleen Gods genade. Dat snap je dus? In die consensusformule leek het wel alsof er een soort eenheid ontstond, waar eigenlijk werden de verschilpunten gewoon bedekt. En dat was ook de bedoeling. En dat was ook de dwang die erin zat. Hè? Want de remonstranten, maar ook de contra-remonstranten, mochten dus niet meer de dwaling van de remonstranten te bestrijden. En ze moesten zich als het ware gedijst houden. Het gaat om de genade van God. En over die andere punten moeten we maar niet door ruzien. Nou, die consensusformule, dat noemden ze de moderatie. Jullie geven een beetje toe van jullie standpunt, jullie een beetje van jullie standpunt, en dan kunnen we samen verder. Dat noemen ze moderatie, om op die manier vrede in de kerk te bewaren. Nou, naar aanleiding daarvan, dus van die resolutie tot vrede van de kerken, schrijft Trichelans een boekje over de rechtgematigde christen, of over de ware moderatie en verdraagzaamheid die tot behoud van de waarheid en de vrede in de gemeente van Christus volgens Gods woord onderhouden moet worden. Een hele lange titel, dat was wel gebruikelijk in die tijd, maar kort samengevat, over de rechtgematigde christen. Nou, over wat ik daarin zeg, ga ik nu iets verder vertellen. In dat boekje wil Trichelans laten zien wat de Bijbel leert over christelijke verdraagzaamheid. Wat zegt de Bijbel erover? Dat we elkaar moeten verdragen. En want ook de overheid had daar toch opgeroepen. Jullie moeten elkaar verdragen. Niet blijven ruzien, maar je gewoon vinden in zo'n algemene consensusformule. En verdere geschilpunten met je later vallen. Wat is dus verdragen? Trichelans zegt, wat is nou Bijbelse verdraagzaamheid? En hij geeft dan eerst een samenvatting van zijn eigen visie daarop, waarvan hij zegt dat is de Bijbelse visie, en daarna gaat hij in gesprek met wat hij noemt de moderateurs van deze tijd. En dat zijn dus de remonstranten, de mensen die zeggen, jongens, en de mensen van de overheid, die zeggen van iedereen moet gewoon een beetje toegeven en dan kunnen we de boel bij elkaar. Nou, we gaan dus eerst kijken naar wat Trichelans zelf zegt over verdraagzaamheid in de gereformeerde kerk. Wat houdt dat nou in? Maar hij begint dus met de vraag te stellen, als er twee tegenstrijdige leringen zijn, leerstukken zijn in een kerk, en leraars die die leer verkondigen, mogen die dan naast elkaar blijven bestaan en erkend worden als trouwe herders van Christus kunnen? En mag je dan zeggen, zoals de Staten van Holland deden, verdraag elkaar. En geef allebei een beetje toe, je mening, en draag de hoofdzaak uit waarover je het eens bent en dek de verschilpunten zoveel mogelijk toe. Mag dat? En dat is de hoofdvraag van het boekje. Maar eerst geeft Trichelans zelf een definitie wat hij verstaat onder moderatie. Onderlinge verdraagzaamheid. Nou, hij zegt moderatie, dat komt van het Latijnse woord modero of moderor. En we kennen dat vandaag uit het woord moderamen of moderator. Als je modereert, dan oefen je een vorm van bestuur uit over een bepaalde groep mensen. En hij zegt dan dat bestuur, wat je uitoefent als ambtsdragers, in de eerste plaats, dat is gebonden aan een bepaalde norm. Dat geldt over het burgerlijk bestuur. Een overheidspersoon mag niet gewoon maar naar zijn eigen goeddunken mensen dingen laten doen of wetten voorschrijven. Nee, hij moet de samenleving regeren volgens billijkheid en rechtvaardigheid, zegt Trichelans. De bestuurder moet het algemeen belang en het voordeel van zijn naasten zoeken. Nou, als het gaat over het kerkelijke bestuur, het bestuur van geestelijke zaken, dan is de maatstaf, de norm, Gods woord. We moeten in al ons handelen ons door Gods woord laten leiden. En hij zegt dan in drie opzichten. Allereerst, in hoe we onszelf opstellen ten opzichte van anderen, als we met hen van mening verschillen. Dus we moeten ons ten opzichte van onszelf door Gods woorden laten leiden. We moeten ons door dat woord laten leiden in de manier waarop we omgaan met de verschilpunten. En ten derde, in hoe we omgaan met andere mensen met wie we van mening verschillen. Dus onszelf, de verschilpunten en de andere mensen. Oké, staat die er al? Ja, precies. Nou, dus eerst het goede bestuur eigenlijk van onszelf. Als we in de kerk met elkaar spreken, als we menen te moeten opkomen voor de leer van Gods woord, hoe moeten we onszelf dan eigenlijk gedragen? Daar begint hij mee. Hij zegt dan, het belangrijkste is dat wij altijd gericht zijn op de eer van God. en het heil, de redding van onze naasten, van onze broeder en zuster. We moeten ervoor waken dat de boosheid of frustratie tegenover onze broers of zusters ons zou beheersen. Ja, want ook in de strijd om de waarheid hebben wij allemaal te doen, te maken met ons eigen vlees, met onze oude natuur. Ja, dat vlees van ons, dat voert strijd tegen de geest van God. Ja, ook als we een goede strijd voeren. Daarom moeten we onszelf beproeven hoe onze gezindheid is. Ja, als we strijden voor Gods waarheid. Zijn we werkelijk gericht op de eer van God alleen, op de redding van onze naasten in de kerk, buiten de kerk. Of misschien wel meer op onze eigen eer, op onze eigen gelijk. Nou, Trichot geeft dan het voorbeeld van Mozes. Hoe je dat met Mozes? Mozes was heel fel. Hij trad hard op tegen de afgoderij die het volk bedreef, zonder het gouden kalf bijvoorbeeld. Heel hard. En hij voerde zelfs het liefst als een doodvonnis uitvoeren. Maar je ziet dat hij de Heere en het volk van de Heere lief had. Want dat deed Mozes ook. Mozes bad voor het volk. En hij zei: Heere, wilt u mij uit uw boek schrappen, zodat uw volk bewaard mag blijven? Zodat uw volk gered mag worden? En dus daar zie je dat Mozes geleid werd, hè, dankzij de Heilige Geest, door de liefde voor God. Maar ook de liefde voor de naaste. En niet door het verlangen naar eigen eer, het handhaven van zijn eigen gelijk. Maar dat is eerst, hoe moeten wij omgaan met onszelf? Onszelf besturen, zo te zeggen. Vervolgens gaat Trichot in op de concrete punten en waarover verschil van mening kan ontstaan in de kerk. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, dan moeten we allereerst onszelf de vraag stellen: is er sprake alleen maar van een verschil in bijbeluitleg? Of is er sprake van een verschil in verschillende qua leer? Het gaat om verschillende uitleg van bijbelteksten of om verschillende leerstukken. Want het kan zo zijn dat in de kerk bijbelteksten verschillend worden uitgelegd. Maar dat dat niet ingaat tegen de leer van het geheel van Gods woord. En op dat punt, zegt hij, dan moeten we goed naar elkaar blijven luisteren. En dat noemt hij de vrijheid van de profetie. En vandaag noemen we dat de vrijheid van exegese. Ons inzicht in de schrift is altijd onvolkomen. En wij kennen ten dele, zo beroept hij zich op Paulus in 1 Korinthe 13. En God heeft iedereen een bepaalde mate van genade gegeven om de Bijbel te kunnen uitleggen. En niemand heeft volkomen inzicht in de schrift. Daarom moet iedereen bescheiden zijn en naar de ander luisteren om ook van de ander te kunnen leren. Zo geeft de Heer ons aan elkaar om samen verder te komen in het begrijpen van zijn woord en zo tot meer inzicht te komen. Ja, dus een verschil in inzicht kan te maken hebben met gewoon met de uitleg van bijbelteksten. Dan moet je met elkaar in gesprek, zegt hij. Juist om samen verder te komen in het begrip van Gods woord. Maar het kan ook zo zijn dat het verschil te maken heeft met de leer van Gods woord. En je kunt verschillende uitleg hebben van teksten die allemaal overeenkomen met de leer van Gods woord. Maar je kunt in de uitleg van de Bijbeltekst ook tegen de leer van Gods woord ingaan. En dat deed bijvoorbeeld Arius. Arius was laten we zeggen een ketter, een veroordeelde theoloog uit de vroege kerk, die de godheid van Christus loochende. En hij ging natuurlijk ook de Bijbel uitleggen. En dan kwam hij een tekst tegen: de Vader is meer dan ik. Hij zegt: zie je wel, daar staat het toch, dat Christus geen God is. Dus hij gebruikte de exegese van de Bijbel om tegen de leer van het geheel van de Bijbel in te gaan. En dan zegt Trichot: dat is in de kerk verboden. Ja, want dan gebruik je de uitleg van de Bijbel om uiteindelijk tegen de leer van de Bijbel in te gaan. En dat mag niet. En als iemands mening tot die categorie behoort, dan mag hij in de kerk niet verdragen worden. Dan moet hij weerlegd en besproken worden. Nou, dit hele punt speelt ook rondom discussies rond man, vrouw en ambt. Dan zegt Het is gewoon een andere mogelijke uitleg van dezelfde tekst. En als het daar is, dat inderdaad waar. Hè? Of hebben we hier te maken met wat via de exegese eigenlijk een andere manier van omgaan met de Bijbel eigenlijk in de kerk acceptabel wordt gemaakt? Maar dan het laatste, wat Trigmond zegt over hoe wij moeten omgaan, niet met de concrete verschilpunten, maar met de personen met wie wij van mening verschillen. En hij noemt dan twee verschillende soorten mensen. Allereerst heeft hij het over de mensen in de kerk die weinig kennis hebben of door anderen verleid zijn en daardoor verkeerde gedachten hebben, maar die zich wel willen laten onderwijzen. Ja, hij noemt dan bijvoorbeeld mensen die net uit de Rooms-Katholieke Kerk komen en net gereformeerd zijn geworden, van de wederdopers vandaan. Ja, die zijn nog niet zo ver in het begrip van de leer van de schrift. Kennis van het gereformeerde leer. Wij moeten heel veel geduld hebben. En we moeten ook altijd kijken van, is die bereidheid, zoek naar die bereidheid. He, en dan roept hij zich op, Paulus zegt, ontvang de zwakke in het geloof. En zodat de zwakke in het geloof sterker mag worden. En dan moet hij ook het voorbeeld van Christus, ik vond het zelf heel mooi, dat zei, ja, zelf in Christus zijn we ook om met zijn leerlingen. Dat waren zwak in het geloof. Ze begrepen heel veel nog niet. Maar Christus had geduld met hen. Hij zei niet voor, ja, laat het maar lekker zo. Geloof maar lekker wat je zelf wil. Hij had geduld met hun zwakheid, maar hij onderwees hen ook steeds meer. Nou, hij ging, toen hij naar de hemel was gegaan, verder met het onderwijs door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal jullie alle waarheid leiden. Nou, dat is het voorbeeld van Christus. Dus dat is de eerste categorie in de kerk, de zwakken in het geloof, die zich wel willen laten onderwijzen. Heb veel geduld met hen, zegt Trigland tegen, nou ja, al is het tegen de Amsterdamers, maar tegen iedereen in de kerk. Maar dan is er nog een andere groep, die ook in het Nieuwe Testament wordt onderscheiden. En dat zijn de hardnekkige tegensprekers, de dwaalleraars. He, dat zijn dus niet mensen die zich willen laten onderwijzen, maar die hun eigen leer willen handhaven. En ja, een plek in de kerk daarvoor willen hebben, hun valse leer. En van hen zegt Paulus, hè, deze tegensprekers moeten terecht worden geweest, moeten worden weerstaan. We mogen hen niet verdragen, maar ze moeten ontmaskerd worden als valse leraars. Want als we dat niet doen, dan zullen de zwakken in het geloof nog meer in verwarring raken en door hen worden meegesleurd. En dus maakt een onderscheid tussen die verleiden, moedwillig verleiden en wie verleid worden. Dat zijn twee verschillende groepen en daar moeten we verschillend mee omgaan, zegt Trigland. Nou, Trigland laat dus zien dat onderlinge verdraagzaamheid in de gemeente altijd in dienst staat van het samen luisteren naar het woord van God. En daar mogen we ons samen voor inzetten. Het gaat er in de kern niet om dat wij respect hebben voor elkaars opvattingen en dat mijn opvattingen nog zijn en dat jouw opvattingen nog zijn. Nee, het gaat erom dat we elkaar helpen om samen te luisteren naar de Heer en zo samen verbonden te worden door Hem, door Zijn woord. En daarom moeten we bij een verschil in uitleg van de Bijbel geduld met elkaar hebben en goed met elkaar luisteren. En gaat het hier om een afwijking van Gods woord, of gaat het hier om een verschillend inzicht in de exegese, in de uitleg van de schrift? En door geduld naar elkaar te luisteren, mogen we samen verder komen in het begrijpen van Gods woord. Maar kan het ook gebeuren dat je moet vaststellen, ja, hier wordt van Gods woord zelf afgeweken en moet dat worden aangewezen. En als iemand in de gemeente dwaalt of onder een verkeerde invloed is gekomen, dan mogen we hem niet afschrijven, zegt Trigland. Nee, dan moeten we die broeder of zuster liefdevol aannemen en geduldig onderwijzen, zodat hij of zij tot een beter inzicht komt. En dus geduld hebben met elkaar, luisteren naar elkaar, staat altijd in het kader van de heerschappij van het woord van God in heel de gemeente. En dat is christelijke verdraagzaamheid. Dus niet dat er plek is voor mijn eigen vrijheid, voor mijn eigen mening en daarom moet jij geduld en moet je mij verdragen. Maar nee, Het doel is altijd om samen naar Gods woord te luisteren. En daarom, zegt Richland ook zo scherp, daarom mag Gods woord niet worden tegengesproken in de gemeente. En moet de belijdenis van dat woord, de leer van Gods woord, is samengevat, worden gehandhaafd. Goed. Nou, we zijn al op de helft. Ja, het is best wel lang lezing geworden. Maar houdt het nog vol? Ja? ja, dus tot nu toe heb ik een Trichlands visie, hè, op verdraagzaamheid. Nou, laten we het noemen gereformeerde tolerantie uiteengezet. En nu gaan we kijken hoe hij omgaat met de kritiek van de moderateurs van deze tijd, zoals wij ze noemen. En dus dat zijn de mensen die zeggen, als de waarheid wordt bestreden, als de gereformeerde leer wordt bestreden, dan moet je omwille van de vrede toch een beetje toegeven. Of iets van je mening laten vallen, of zoeken naar een manier van spreken waarin beide partijen zich kunnen vinden. Ja, want op die manier bewaar je het beste de vrede in de kerk. Trichland vraagt, mag dat? Nou, dan zegt Trichland vervolgens, wat leert Gods woord daarover? Komen we in Gods woord deze manier van denken tegen? Nou, dan zegt hij, nee. De schrift leert dat de waarheid van Gods woord altijd openlijk in de kerk moet worden uitgedragen. En dus niet bepaalde dingetjes, maar een beetje niet zeggen omwille van de liefde vrede. Nee, het moet openlijk worden uitgedragen en verdedigd. En wat daarmee in strijd komt, moet worden weerlegd en weersproken. We mogen er nooit wat van afdoen omwille van mensen. En onze critici, zegt Trichland dan, die noemen ons dan, omdat dat voorstaat, de precieze, de hardhoofdige, de onredelijke mensen. En dan zegt hij, dat zijn wij ook. Maar het is niet omdat wij zo graag vasthouden aan ons eigen gelijk. Het gaat immers niet om onze zaak. Wij zijn zo precies, omdat Gods woord precies is en Gods woord niet rekkelijk is. Je mag nooit sjoemelen met Gods woord. Nou, waarom mag dat niet? Omdat Gods woord de norm is voor ons geloofde leven. De enige regel waarnaar wij ons moeten richten. En daar moeten we ons dus heel precies aan houden. En dan geeft hij een mooi voorbeeld. Het voorbeeld van Mozes die voor Farao stond. Farao die wilde het volk wel laten gaan, hè, uit Egypte, om God te vereren bij de Horeb. Maar zei hij, je moet je vee wel hier in Egypte achterlaten. Ja, de Heer had gezegd, via Mozes, geen klauw mag achterblijven. Dus geen beest mag achterblijven. De beesten moeten ook mee. En dat herhaalt Mozes tegenover Farao. Wij gaan niet het land uit als we onze dieren niet mogen meenemen. We geven niet toe, de dieren moeten mee. Waarom gaf Mozes niet toe? Daarom zei hij, nou oké, laten we die dieren hier en dan kunnen we toch weg. We horen. En dan had hij de vijandschap van de farao mee kunnen voorkomen, allerlei nieuwe onderdrukking mee kunnen voorkomen. Maar hij gaf niet toe. Waarom niet? Omdat Mozes aan Gods gebod niet maar in het algemeen, maar heel nauwkeurig gehoorzaam moest zijn. Ja, want hij was dienaar van God. God had hem die opdracht gegeven. En als dienaar van God mag jij niet zelf bepalen, als het ware, mag niet als het ware winkelen in de voorschriften van God. Ja, hij is je meester, jij bent zijn knecht, dus moet je je nauwkeurig houden aan alles wat hij heeft opgedragen. En dat is eigenlijk de kern van wat Trichland zegt. We hebben het recht niet om iets te verzwijgen, om iets achter te houden. Want we zijn dienstknechten van God. Als knecht van de meester moet je nauwkeurig gehoorzamen aan wat hij je opdraagt. En we mogen dus niet omwille van mensen er iets van doen, want we staan in dienst van God. En met een ander beeld, of een beetje vergelijkbaar. Hij zegt, God heeft ons het beheer over zijn bezit toevertrouwd. En de leer van Gods woord is het bezit van God, dat is niet van ons. Zijn bezit. Dat mogen we dus niet doen alsof het ons bezit is. Alsof het ons eigendom is waar wij als het ware maar lief over kunnen beschikken. En wat we kunnen weglaten als we dat vinden. Nee, het is het bezit van God. De leer van de waarheid is niet ons eigen woord, maar citeer ik. Het is de zaak van God die ons als zijn dienstknechten, die eenmaal rekenschap voor onze bediening zullen moeten geven. Die eenmaal rekenschap voor onze bediening zullen moeten geven, bevolen heeft haar in alle zuiverheid te beleiden en te leren. Dus dat we niets mogen toegeven omwille van mensen, als de waarheid wordt aangevallen, is hierom, omdat alleen God gezag heeft in de kerk. En wat de remonstranten en de overheid willen, dat is dat de kerk een beetje toegeeft aan de onwil van mensen om zich aan het woord van God te onderwerpen. Dat is de verdraagzaamheid die door hen wordt bepleit. En geen verdraagzaamheid die in dienst staat van de doorwerking van het woord van God, maar juist die ten koste gaat van de volle verkondiging van het woord van God, de openlijke verkondiging daarvan. Daarmee raakt Trigland aan de kern van de tolerantie die de moderateurs van zijn tijd voorstaan. Met een beroep op verdraagzaamheid en vrede wil men de heerschappij van Gods woord in de kerk tegenwerken en ondermijnen. En dat gaat heel subtiel. De leer van de Bijbel wordt eerst op een bepaald, zou ik kunnen zeggen, klein punt tegengesproken. Het kan voor het gevoel van mensen een heel klein punt zijn. Over heel veel andere dingen ben je het nog eens. De remonstranten waren niet volkomen vrijzinnig zoals ze dat nu zijn. Ik denk in heel veel opzichten dat ze wat zeggen gereformeerder waren dan sommigen die zich vandaag gereformeerd doen. Dus in die tijd zou je kunnen zeggen, dat was maar niet een klein punt. Dus voor het gevoel van mensen kan het heel klein zijn, en voor andere punten ben je het nog eens. Maar op dat ene punt wordt de leer van Gods woord dus wel tegengesproken. En de moderateurs, Trigland tegen heeft, die zeggen dan, nou, moeten we daar nog een strijd over voeren, over één klein puntje? Kunnen we daar niet een beetje toegeven, een beetje ruimte geven voor die andere mening, zodat er vrede wordt bewaard en we niet de hele tijd met elkaar over discussiëren en elkaar in de klins liggen? Want over de hoofdzaken gaan we toch niet, we zijn toch één in Christus, hè? Nou, Trigland zegt, dat klinkt heel mooi. En dan lijkt het alsof je het probleem hebt opgelost. Zonder ruzie en strijd. Maar in feite heb je door op dit ene punt toe te geven een legitieme plaats gegeven aan de weerstand tegen het woord van God. Dat ene punt. Die waarheid mag openlijk worden tegengesproken. Of niet meer in al zijn scherpte worden uitgedragen. Omdat mensen dat nu eenmaal willen. Omdat mensen vrede willen, orde en rust. Nou, en dan heb je eigenlijk een soort beginsel ingedragen, namelijk dat mensen op een bepaalde manier zich tegen God, of op een bepaald punt zich tegen Gods woord mogen verzetten, dat dat legitiem is in de kerk. En dan zegt Trigland, ook al is het maar zo'n klein puntje, die verdraagzaamheid wordt een voertuig van de dwaling. Want wat werkt die moderatie verder in de hand? Nou, allereerst dit, dat mensen gaan denken dat het met de waarheid niet zo nauw luistert. Want de waarheid mag op dat punt, al is het maar een klein punt, openlijk worden tegengesproken. Of hoeft niet openlijk te worden verdedigd als tegengesteld aan het dwalen. En dat werkt relativisme in de hand. En als het maar lang genoeg duurt, dan denken mensen, ja, de waarheid luistert niet zo nauw. En op een gegeven moment denken ze, het kan alle twee, het is alle twee bijbels. En dus het laten bestaan van het tegenspreken van het woord op een klein punt zal uiteindelijk leiden tot een sfeer van relativisme in de kerk. Nou, ik denk dat dat in het geval van de kerk vrijgemaakt heel herkenbaar is. Ten tweede, het kan niet anders of de dwaling zal nog doorwerken. Als die niet meer openlijk wordt tegengesproken en afgewezen, maar verdragen, dan zullen er veel meer mensen in die ene dwaling gaan geloven. Waarom? Omdat de dwaling altijd aansluit bij ons hart. Bij onze leugenachtige hart, zeg maar. Dwaling is altijd aantrekkelijker dan de waarheid voor ons. Dus als die op een bepaald punt wordt getolereerd, dan zal die ook meer aanhang krijgen. En ten derde, het zal nooit bij dat ene punt blijven, zegt Wigland. De christelijke leer is namelijk als een ketting met veel schakels die allemaal aan elkaar vastzitten. En als er één schakel uitgetrokken wordt, dan valt de hele ketting uiteindelijk uit elkaar. Je zult dus ook zien dat dwaalleraars niet zullen blijven staan bij dat ene punt waar ze voor vechten, maar met nieuwe punten komen. En ook dan leren erom vragen om verdragen te worden. Nou, en zo kan de dwaling in de kerk verder opbloeien en wortels schieten door de bescherming van de moderatie, zegt Tegelwoord. En aan het einde doet hij dan een beroep op het geweten van die moderateurs. Hij zegt, als jullie nou eerlijk je eigen geweten onderzoeken, moet je dan niet gewoon eerlijk toegeven dat je een vreemde leer in de kerk wilt brengen en de gereformeerde leer wilt verduisteren. En daarom zoveel spreekt over verdraagzaamheid en vrede. Of, dat kan ook nog, je spreekt over verdraagzaamheid en vrede, omdat je je eigen rust voor je vlees, omdat je geen gedoe wilt, belangrijker vindt dan de waarheid van God. Nou, het laatste. Wat kunnen we hiervan leren voor vandaag? Ik denk heel veel, ik heb 3 punten uitgewerkt. En eerst even kort samenvatting. En we hebben gezien 2 soorten tolerantie. En de ene in dienst van de doorwerking van Gods woord in de gemeente. En de andere in dienst van de mens die zich wil onttrekken aan de binding aan Gods woord. Nou, wat kunnen we van Trichland leren? Ik noem 3 punten. Allereerst, als het gaat om de omgang met elkaar in de gemeente. In een strijdsituatie, waar ik nu even uitga, geldt voor de ene misschien wat meer dan voor de andere, dat je het gevoel hebt dat je daarin zit. Maar in zo'n strijdsituatie is het een groot gevaar dat boosheid en frustratie je gaan beheersen. Helemaal als je in de minderheid bent en je onrecht gedaan voelt. En je kunt wrok gaan koesteren tegen broeders of zusters of tegen je eigen kerkraad. Of als predikant, en dan heb ik het ook mezelf, word je boos omdat niemand naar me luistert en voelt je een beetje zo'n slachtoffer en eigenlijk een beetje zielig. En dan loop je het risico dat op een gegeven moment niet meer de eer van God en het heil van je naaste voor jou centraal staat. Je eigen eer, je eigen gelijk. En dat je alleen maar boos kunt zijn op die ander. Ja, en misschien het moeilijk vinden voor die ander te bidden. Ja, daar waarschuwt Trichland ons voor. Dat we op onszelf letten, juist op het moment dat we in een situatie zijn. Ik hoorde van een broeder die grote meningsverschillen had met zijn kerkenraad en duidelijk echt onrecht gedaan was. Ik heb dat zelf meegemaakt in onze eigen klasjes. Maar hij bad elke dag, Heer, bewaar mijn hart voor bitterheid, voor wrok, voor boosheid, voor frustratie. Zodat ik de strijd in uw dienst zuiver kan blijven voeren. En tot uw eer en met het oog op de redding van mijn broeders en zusters. Nou, dat is eerst een leerpunt. Tweede. Trichland zegt ook heel actuele dingen over streven naar kerkelijke eenheid en ecumenische contacten. Vandaag zie je ook, ja, geef me de kerken vrijgemaakt en breder, dat men als het ware streeft naar eenheid met andere christenen op basis van zo'n kernbeleidenis. Je ziet dat ook bijvoorbeeld rondom de Nationale Synode. En men probeert eenheid te zoeken met andere kerken, andere christenen, door een nieuwe kernbeleidenis te maken, bijvoorbeeld uitgangspunten nemen in de geloofsbeleidenis van Nicea, maar zet daar bij de gereformeerde beleidenis tussen haakjes, op een soort tweede niveau. Nou, dat is eigenlijk wat er ook gebeurde in de tijd van Trichland, door de remonstranten, en waar hij zich tegen verzet. En in de tijd van Trichland lezen ze dan weer precies dezelfde argumenten. Moet je maar eens horen, het is er wat voor vandaag geschreven is. Want hij voert dan in modulateurs, voert hij dan sprekend in. Mag men niet trachten het aantal secten te verminderen en de gescheurde christenheid te herstellen? Israël, zo klagen zij, ligt geheel verwond. En zie, niemand tracht het te verbinden. Zou het niet een goede vrucht van deze moderatie zijn dat men al deze twistgesprekken verhinderde en de christenen zich met elkaar verenigden? Nou, het argument lijkt heel veel op argumenten die vandaag gebruikt worden. En we hebben als christenen toch elkaar hard nodig. En al die strijd en die verschillen, die maken ons toch over de wereld ongeloofwaardig. Laten we vooral de nadruk leggen waar we het over eens zijn, niet op de verschillen. Maar Trichland zegt dan: laat duidelijk zijn, natuurlijk is het goed dat wij het aantal secten trachten te verminderen. Dat moet ons verlangen zijn, naar de eenheid van alle christenen met Christus en zijn kerk. Maar dat mag je nooit doen door ruimte te geven aan de leer van die secten en tot een soort vergelijk te komen. Want hoe zijn die secten ontstaan en die andere kerken? Hij noemt dat secten. Dat is een interessant verschil. Hè? Hoe zijn ze ontstaan? Nou, doordat ze zich niet wilden binden aan de leer van Gods woord, aan de gereformeerde leer. Daarom is dat zo. Dus wat moeten we doen? We moeten niet toegeven aan hun nieuwe ideeën, maar zij moeten tot die leer worden teruggebracht. Zo hebben de apostelen ook gedaan, zegt hij. Toen er valse apostelen kwamen in de gemeente in Galatië, die zeiden: je kunt alleen gered worden door Christus als je ook de Joodse wetten onderhoudt. Toen zei Paulus niet: laten we de vrede bewaren door een soort consensus te komen, een soort vergelijk. Jullie moeten wat van de wet laten vallen en ik laat wat vallen van de genade. Kan het tot een soort vergelijking, dat kunnen we toch de eenheid bewaren? Nee. Wat deed hij? Hij bestrafte de gemeente in Galatië ernstig, omdat ze zich door de valse apostel hadden laten verleiden. En hij probeerde hen terug te brengen tot de erkenning van de waarheid waarvan ze waren afgeweken. Nou, dan zegt Trichland: op deze manier moeten ook wij de secte verminderen, doordat men degene die van de waarheid zijn afgeleid grondig onderwijst en hierdoor tracht te brengen tot de eenheid van het geloof, opdat zo de dwalende schapen tot de ware schaapskooi van Christus teruggebracht zijnde, het worden mag één schaapstal en één herder. En Trichland neemt dus zijn uitgangspunt in de gereformeerde leer. Die is normatief, want dat is de leer van Gods woord. Dat is niet een optie, dat is niet een leuke bijsmaak van christen zijn. Dat is de leer van Gods woord. En wie daarvan is afgeweken, die is secte geworden. En moet dus daartoe teruggebracht worden. Nou, vandaag zie je dat men er anders over denkt. Men gaat uit van het bestaansrecht van verschillende kerken met hun eigen opvattingen. Die kerken zijn als het ware op eenzelfde niveau, hebben allemaal hun sterke en zwakke punten. En vanuit die situatie wordt er een soort consensus gezocht. Maar ondertussen mag iedereen de kernbelijdenis die dan ontstaat op zijn eigen manier interpreteren. En dan zou Trichland zeggen: dan worden de verschillen dus niet echt verholpen, maar alleen verdoezeld. Maar er gebeurt nog iets. In feite heb je daarmee ook de gereformeerde leer gerelativeerd. Dat je zegt: dat is eigenlijk niet echt wezenlijk voor de eenheid. We kunnen daar wel wat van afdoen. Nou, als je daar niet mee eens bent, dan doen we dat even voor de vrede weg. Dan hebben we zo'n kernbelijdenis. Nou, Trichland zegt daar twee dingen van. Eén, je offert dan de waarheid van Gods woord op, ter wille van de eenheid met andere christenen. Hij zegt nog iets anders interessants. Hij zegt: bovendien creëer je nieuwe onrust in je eigen kerk. Omdat de vrede die in de kerk bestond, juist gebaseerd was op die gemeenschappelijke belijdenis. En die ga je relativeren. Dus je probeert daar de eenheid te zoeken. En in je eigen kerk ontstaat de onrust. Nou, volgens mij is dat ook iets wat je vandaag ook ziet. Hè? Nou, het laatste punt. Trichland laat ook zien dat moderatie, zoals hij dat noemt, niet op zichzelf staat. Humanistische tolerantie is uiteindelijk een vorm van nieuwe tirannie in de kerk. Het is namelijk een manier om de dwaling de hand boven het hoofd te houden. Zolang je dat doet, zal die dwaling doorvreten. En dat gaat dan ongeveer zo. Eerst wordt er ruimte gevraagd om op een bepaald punt anders te mogen denken dan de kerk leert en beleidt of praktiseert. Nou, laten we even het voorbeeld nemen van de vrouw in het hand. Eerst wordt je ruimte gevraagd, een hele tijd. Wordt op aangedrongen, steeds opnieuw, totdat kerkelijke vergaderingen toegeven. Nou, dat is in de vrijgemaakte kerken gebeurd. Maar daar blijft het niet bij. In diezelfde synodebesluit zien we dat er nog een stap verder wordt gegaan. Er wordt niet alleen gezegd, er mogen twee visies bestaan, maar eigenlijk wordt er in die synodebesluit al gezegd, ja, je blijft toch wel achter bij het niveau van het Nieuwe Testament als je nu vrouwen nog het recht ontzegt om ambten te kunnen vervullen. En dus er wordt niet alleen gevraagd naar verdraagzaamheid voor die ene nieuwe mening, maar eigenlijk wordt er naar gestreven die in de plaats te stellen van die andere. En dus er zit een project achter om de ene leer te vervangen voor de nieuwe. De klassieke overtuiging zal uiteindelijk overboord moeten. De verdraagzaamheid voor het nieuwe standpunt die eerst gevraagd werd, dient uiteindelijk om de oude leer de kerk uit te krijgen. En er is waardering voor wie daar ruimte voor geeft. En de zaak niet op de spits drijft. Maar wie zegt, dit is ongehoorzaamheid aan God en zijn woord, die zal te maken krijgen met verwijten en tegenwerken. Zo ging dat ook in de tijd van de Dordtse Synode. De remonstranten vroegen om verdragen te worden. Maar ze riepen uiteindelijk de overheid te hulp om de gereformeerden die daarin mee wilden te vervolgen en te dwingen. Het is de intolerantie van de tolerantie. Tot slot. We moeten nooit vergeten dat we in de kerk te maken hebben met een geestelijke strijd. Paulus zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke macht in de lucht. Daar herinnert Trigeland ons ook aan. De duivel zelf is er altijd op uit om de waarheid van Gods woord te verduisteren en zijn eigen leugens daarvoor in de plaats te zetten. Was het dan belangrijk om zelf heel dicht bij de Heer en bij zijn woord te leven, zodat we die listen ook onderkennen, maar ook door de Heilige Geest de kracht ontvangen om trouwe dienstknechten te blijven, om voor Gods woord te blijven staan als knechten van de Heer die ervoor vechten om samen met hun broeders en zusters naar dat woord te blijven luisteren en zo de eenheid van het ware geloof te bewaren. Bedankt dat jullie zo lang naar willen luisteren. Dit was de lezing.